Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 275. En ik betrap mezelf erop, steeds vaker, dat ik gewoon een beetje met die begintune mee aan het bouncen ben, zou ik bijna willen zeggen. Dat is een lekker tuuntje, hè, toch wel?
Hè? Ja, uiteindelijk wel. Hè, uiteindelijk wel. We hebben het er een paar keer over gehad, helemaal aan het begin. Toen ik erbij kwam, kreeg ik ook wel van mensen te horen van ja, wat is de link met triathlon en moet dat geen andere begintune? Maar ondertussen is het wel deel van ons meubilair geworden, ja.
Kijk, hey Hans, ook iets wat deel is van ons meubilair. Dat is natuurlijk dat we eigenlijk altijd op verschillende plaatsen ter wereld zelfs de podcast opnemen.
Ja.
En daarin zitten we soms op hele normale plaatsen. Soms zitten we ook ergens in de krochten van de triathlonwereld, zou ik bijna willen zeggen. En jij hebt vandaag alweer een dieptepunt of hoogtepunt bereikt.
Ik vind het een hoogtepunt. Ik zit in de Vogezen, dus ik ben nu wel wat gezakt. Dus ik dacht, ik ga het in het dal zoeken. Qua bereikbaarheid is dat wat beter dan bovenop een col zitten. Want ik zat het hele weekend in La Marque. Bekend van de Tour-aankomst van vorig jaar of twee jaar geleden. Daar durf ik me niet meer over uitspreken. Maar ik heb dus mijn eigen podcaststudio gecreëerd in de cockpit van mijn auto. Dat ziet er eigenlijk, denk ik, van buitenaf bekeken best wel vreemd uit.
Nou ja, daarom zeg ik het, hè. Want jij weet het heel mooi te brengen met hoogtepunt in de Vogezen. Maar ik zag net inderdaad een fotootje. Je stuurde mij voordat we begonnen even een foto van hoe je erbij zit. En ik kan me wel voorstellen dat als er nu mensen daar langs die parkeerplaats rijden, dat ze denken, wat is die man aan het doen daar?
Ja, inderdaad.
Maar ja, de show
waar is die verborgen
gewoon,
camera? Ja, inderdaad. Alles voor de sport, Tim. Alles voor de sport.
Alles voor de sport. En Hans, verdorie, wat was het een weekend, hè?
Ja, dat was ook zoiets. We konden toch niet overslaan om deze week een podcast te brengen. Daar moest gewoon een podcast van komen. Ik vraag me zelfs af, hoe gaan we dat allemaal in een uur gaan proppen, wat er dit weekend allemaal gebeurde. Het was echt wel veel op verschillende vlakken.
Het was echt veel en ik denk dat de komende weekenden ook niet gaat veranderen. Dus ik zat ook een beetje te denken en ik heb het jou nog niet eens voorgelegd. Maar ik neem dan maar een beetje de vrijheid om dat gewoon nu live in de aflevering te doen. Het lijkt mij wel leuk om gewoon de komende tijd eens wat vaker af te trappen met jou en ook mijn hoogtepunt van de week. En aan de hand daarvan een beetje de leidraad te gaan vinden voor wat we gaan bespreken in de aflevering.
Oh ja, dat is een goeie.
Nou, ik ben blij dat je het goed vindt. maar laat ik hem dan gelijk aan je vragen. Kijk, dit weekend, er was echt heel veel te kiezen als je dan kijkt naar de hoogtepunten.
Ja.
Maar wat pik jij eruit dan?
Wel, misschien de niet meest voor de hand liggende, maar wel hetgene wat het meeste berichten en reacties heeft opgeleverd. Want mensen zaten mij zondag massaal te sturen. Hey, heb je de Antwerp 10 Miles gezien? En dat had dan natuurlijk alles mee te maken. De Antwerp 10 Miles is de grootste loopwedstrijd in België. Dat is dus 10 mijl in de binnenstad van Antwerpen. En daar deed een Hayden Wild mee. En die won hem. En dat had ook wel wat weerklank in de pers. Maar dan ging het dan over van Olympisch triatleet. Pakt winst in Antwerp 10 miles. Ineens weet iedereen in België wie Hayden Wild is. Dus dat was wel... Ja, dat kwam er nog eens extra bij alles wat we over triathlon hadden. En ik denk dat we het straks ook nog over een andere loopwedstrijd in Londen moeten hebben, wat dat betreft. Maar Hayden Wild, ja, die liet weer van zich spreken met toch wel een indrukwekkende tijd. 57 minuten 32 over de 16 kilometer. Ja, dat is gewoon gigantisch hard. Hè. Dat is een gemiddelde van 20,3 kilometer per uur stond erbij. En hij zette Amaury Paquet, toch ook niet van de minste lopers, die zat op 46 seconden. Thomas de Bok, die pas nog tiende werd tijdens het EK Marathon in Leuven, die werd derde op anderhalve minuut. Dus dan zie je maar hoe hard Hayden Wild ging. En dan denk ik ook van, je allergrootste concurrent, die loopt de London Marathon. En jij beslist al op dezelfde dag, maar ik doe de Antwerp 10 miles en ik win hem. Weet je? Dus het zou me niet verbazen als hij daar nog eens extra mee gaat uitpakken. Ook, zo, van,
Maar ik moet wel zeggen, Hans, want als jij dan... ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit helemaal niet meegekregen. Dus heel tof om te horen dat Hayden Wild dan... hij heeft natuurlijk ook de link met België vanwege Hanne natuurlijk, hè, zijn vriendin.
Ja, ja. Die werd 13e overigens bij de dames, Hanne. Okay. Dus die deed ook mee. Dat is ook wel
maar
mooi.
Ik moet zeggen, ik ben niet per se direct heel erg onder die indruk hoor, van die tijd 57 minuten. Want als je dan naar bijvoorbeeld de T100 kijkt, waar ze natuurlijk 18 kilometer lopen. Daar zie je gewoon tijden voorbij komen van 1 uur 1. Dus dan heb je het over 4 minuten extra, maar 2 kilometer meer na het fietsen.
Ja.
Dus wat dat betreft had ik hem eigenlijk sneller. Ik weet niet of het parcours heel zwaar is in Antwerpen.
Ja, het is niet het allergemakkelijkste. Okay. Ze moeten volgens mij ook nog altijd door de Kennedy-tunnel. En dat gaat naar beneden en dat gaat weer omhoog. Dus het is niet volledig vlak-vlak. Dat niet. Maar ik zeg het, ja, het is wel de loopwedstrijd. Ik denk, als je het met iets moet vergelijken, is het bij jullie, denk ik, de Zevenheuvelenloop qua uitstraling. Of de Dam tot Damloop. Die twee, Antwerp 10 Mijl zit qua België helemaal op dat niveau. Ja.
Dan is het wel heel vet, Hans, dat hij hem gewoon op zijn naam schrijft, hè, wat dat betreft.
Ja, absoluut, absoluut. Dus ik vond dat wel een leuke, ook omdat ik wist eigenlijk niet dat hij ging starten. Dus ik werd er zelf een beetje door verrast. Maar het was ook gewoon leuk dat mensen mij gewoon heel veel berichtjes begonnen te sturen van hey, heb je gezien wie de Antwerp 10 Miles heeft gewonnen? En ook mensen die gewoon reageerden, hey, tof, het zit overal in het nieuws, triathlon in de picture. Dus dat was wel leuk.
Ja. Ik moet wel zeggen, hij blijft me een beetje verbaasd eerlijk gezegd. Want we hebben natuurlijk in het begin van het jaar, of misschien was dat zelfs eind vorig jaar, het nieuws gebracht waarin hij zei van ik ga me meer richten op die langere afstand. Hè? En zeker deze komende jaren waarin die kwalificatie voor de Olympische Spelen nog niet heel erg aan de orde is, want die wil hij nog wel meepakken. Maar ik zag afgelopen week een bericht voorbij komen. En dan weet ik even uit mijn hoofd niet meer om welke WTCS dat ging. Maar dat is geloof ik de eerstvolgende. Yokohama, denk ik.
Ja.
En daar staat hij ook gewoon weer op de startlijst.
Oké. Okay.
En hij heeft natuurlijk begin dit jaar ook Abu Dhabi al gepakt.
Ja, want hij zei ook aan het begin van het jaar dat hij enkel Abu Dhabi ging doen. En de Grand Final om voldoende punten te hebben in de ranking. Zodat je naar het komende seizoen toe niet helemaal achteraan staat en een slechte startplaats hebt. Dus dat is best wel opvallend dat hij dan nu inderdaad voor Yokohama zou kiezen. Ja,
ja. Nou goed, hij staat op de startlijst. Hij staat echt in het persbericht, wordt hij ook uitvoerig genoemd. Dus we gaan het zien.
Heeft Abu Dhabi gewonnen. Hij heeft T100 Singapore gewonnen. Hij weet nu de Antwerp 10 Miles, dus misschien wil hij er een winning streak van maken. Hè? En,
Hans, denk je dat, de moed hem wel een klein beetje in de schoenen is gezakt nadat hij Alex hier in actie heeft gezien? Want kijk, dat was eerlijk gezegd, en jij zegt het heel terecht, er was heel veel te genieten qua triathlon. Maar mijn hoogtepunt was ook een andere hardloopwedstrijd dus. En dan hebben we het natuurlijk over de London Marathon. En ik zat er gisteren, of eergisteren als je dit luistert, zat ik echt lekker te genieten op de bank. Want ik heb hem van start tot finish gekeken. Niet alleen vanwege Alex Yee, maar vooral ook gewoon om het sterrenveld, wat er natuurlijk zowel bij de mannen als bij de vrouwen aan de start stond. En het was ook echt genieten. Helaas geen wereldrecord bij de mannen. Kijk, de vraag was een beetje van gaan we onder die 2 uur? Nou, daar bleven we uiteindelijk dan ruim 2 minuten boven. Maar het was echt een prachtige strijd. Bij de vrouwen wel een wereldrecord. In ieder geval een wereldrecord zonder mannelijke hazen. Want daar zit ook nog een onderscheid in. Maar dan Alex Jihans, die gewoon 2:11 loopt op zijn debuut. En oké, hij geeft het ook zelf toe. Hij zei, ik hoopte eigenlijk 2:10 of de sub 2:10, dus 2:09 eigenlijk. Mm-hmm. Dus hij zegt, ja, wat dat betreft een klein beetje teleurgesteld. Maar hij zegt, dit was wel een van de mooiste dingen, mooiste dagen die ik ooit beleefd heb.
Ja, ja.
En hij wordt gewoon 14 dan, tussen de Kenianen, tussen de Ethiopiërs. Nou, noem maar op. Het is tweede krankzinnig, toch?
Ja.
Ja, het is niet normaal, hè?
Nee, inderdaad. Ik vond het ook echt indrukwekkend. En weet je, als je dan gaat kijken, hè, want 2:11... Dat is mooi om te zien, maar als je dan gaat kijken naar aan welk tempo dat is gewoon gigantisch hard. En voor iemand die nog nooit een marathon heeft gedaan, eigenlijk zit je dan te wachten op het moment dat hij in de buurt komt van die muur en er dan vol tegenaan loopt. Maar ja, dat doet hij gewoon niet.
Nee, hij zakt gewoon in, op het punt dat hij het zwaarst heeft, verloor hij geloof ik zo'n 10 tot 15 seconden per kilometer. Maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar, want nou ja, hij verliest. Ik geloof dat hij op 1:04 nog wat doorkwam halverwege. Nou, hij loopt dan 2:11, dus hij heeft een verval van 2 tot 3 minuutjes. Ja, precies wat jij zegt, als je dat op je eerste marathon loopt. Maar ik geloof dat ik ook zijn positionering misschien nog wel meer verrassend en indrukwekkend vind dan het feit dat hij in 2:11 loopt. Want kijk, we wisten allebei wel, kijk, hij zei of hij nou 2:10 zou lopen of 2:15. Dat hij hard zou gaan, dat wisten we wel. Mm-hmm. Maar dat je in zo'n major marathon 14e wordt. Dat is Nou ja, dat vind ik echt ongekend gewoon.
Ja, nee, dat echt effectief, effectief. En weet je, het verhaal bij triatleten, als ze een losse marathon doen, is dat vaak om te proberen onder die 2 uur 30 te geraken. Hè? Want 2 uur 30, dat is zo'n beetje de streeftijd. Als je echt een heel snelle marathontijd op een volledige triathlon wil neerzetten, dan is 2 uur 30 echt wel een beetje de richttijd. En op een losse marathon willen wel veel triatleten daaronder duiken. En hij gaat dan gewoon naar 2 uur 11. En we waren er gisteravond met een paar triathlonvrienden hier de Vogezen over bezig, van vertaal dat eens naar een volledige triathlon, naar een Ironman, en stel je voor dat je dan, want pakweg dat je 10 minuten, kwartier minder snel bent als je ook nog gezwommen en gefietst hebt, maar dan zit hij wel dik onder die 2 uur 30. En dan denk ik van, dit zou wel eens wat kunnen worden in de toekomst. Ik vind, we moeten nog niet te hard van stapel lopen, hè, maar hij is nog jong en hij gaat ongetwijfeld nog door op de korte afstand. Maar ik denk dan wel, ik wil hem wel eens een marathon in een Ironman of in een challengewedstrijd zien lopen.
Nou, inderdaad. Hans, nog geen Franse politie daar? Of kunnen we nog
nee,
door?
Nee, we kunnen gewoon door. Dus dat, Ik heb ook geen politie nodig, want ik zit netjes op 12 meter op zijn minst. Zeker 20 meter richting de straatkant. Want dat hebben we dit weekend ook wel anders gezien op plekken. Want ik had het druk qua speakeren, maar ik zat dan wel regelmatig te kijken op de livestream van Ironman Texas. Ik vond dat ook een geweldige wedstrijd. Dat gebeurde ook echt van alles.
Nou, hè?
Maar die grote kopgroep daar in het begin, daar viel mij toch wel op. Af en toe zag je daar een beeld van mensen die bijna de remmen moesten dichtknijpen om niet in de draftingzone te komen. Ik vond dat die groep echt wel dicht op elkaar zat, Tim.
Ja, 100% eens. Aan de andere kant, we weten ook, kijk, wij nemen nu op maandag op, dus we zitten zeg maar anderhalve dag na de wedstrijd. We weten ook dat, eigenlijk is het nu een beetje wachten tot we straks weer de filmpjes gaan krijgen waarin je hele pelotons voorbij ziet komen in Texas. Mm-hmm. Hè? Want Texas is eigenlijk het steerfestijn onder de triathlonwedstrijden. Je hebt er natuurlijk een paar meer, Ironman Barcelona is er ook zo'n mooi voorbeeld van. Nou, Challenge Gran Canaria zag ik dit weekend ook wel wat dingetjes gebeuren dat ik dacht van poeh, dat is, het zit flink dicht op elkaar. Sommige parcoursen die lenen zich natuurlijk ook, ja, weet je, zeker Gran Canaria is echt wel lastig. Maar als je in Texas kijkt, waar je eigenlijk een uitgestrekte snelweg hebt, alleen de conclusie is gewoon, je hebt daar veel te veel deelnemers en je kunt dat niet kwijt. Alleen dat het dan ja, toch wel zo duidelijk in de kopgroep gebeurt, mm-hmm. Het is niks nieuws. Maar het blijft toch altijd een beetje jammer, hè?
Ja, nee, inderdaad. Ja, want ik zag bij ons Pamphile Parrain, die uiteindelijk opgegeven heeft omdat hij een paar dagen voor de wedstrijd ziek was geworden. Dat was Merten Breien overigens. Ik ben de twee door elkaar aan het halen. Pamphile, die stuurde mij, die heeft een aanrijding gehad met een vrijwilliger tijdens het fietsen bij een aid station. En vanaf dat moment was de wedstrijd eigenlijk over. En dat was net op het moment dat hij probeerde terug te komen. Want toen die grote kopgroep gevormd was, die waren met 14.
Hij zat er goed bij steeds.
Ja, maar hij fietste op een gegeven moment dus alleen op anderhalve minuut achter die groep in niemandsland. En dan is het treintje Kenworth voorbijgekomen. Denk dat hij dan even heeft proberen aan te pikken. Want hij zei ook van, ja, ik heb toen eigenlijk al mijn eerste cartouche verschoten door te hard te gaan om dat gat terug te dichten. Ja, en dan dus die aanrijding bij het aid station. En dan heeft hij opnieuw geprobeerd om terug aan te sluiten. Maar dan heeft hij dan te veel energie bij gebruikt. En ja, dan was het eigenlijk game over. Dan had hij niks meer over om er nog een goede marathon uit te halen. En is hij na een kilometer of 15 uit de wedstrijd gestapt, helaas.
Ah, dat is wel serieus,
maar het geeft dus wel aan, als je niet mee bent of je zit aan het staartje van die groep en je laat daar het gat als laatste en ze rijden weg, ja, weet je, dan wordt het een hele lastige dag, want die 14, ook al zit daar zeg maar 12 meter tussen, ja, dat zuigt elkaar toch altijd aan. Hè?
Ja, en weet je wat ik ook wel een beetje zuur vind? Kijk, je hebt dan voorin die grote groep, zitten inderdaad bij elkaar, veel te dicht op sommige momenten. Er werd op sommige momenten ook eerlijk gereden, hoor, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar tegelijkertijd zie ik dan een Tristan Olij die, toegegeven, slecht zwemt, op grote achterstand uit het water komt, 6 of 7 minuten uit mijn hoofd, ligt dan al toch wel op een hele lastige positie in het veld. Maar weet je, van Tristan weten we ook, het is niet de allerbeste zwemmer, maar vooral een hele goede fietser natuurlijk ook. Mm-hmm. En die probeert dan nog wat van de wedstrijd te maken, komt dan niet dichterbij, uiteindelijk stapt hij af in T2... Dan spreek ik hem eigenlijk 10 minuten nadat hij al is afgestapt. Omdat we even contact hadden over het bericht wat ik daarover online had gezet. En hij appte mij ook gewoon van, joh, Ik heb twee penalties gekregen. En hij legde ook uit wat de situatie was. Eén keer een beetje een harmonica-effect. En de andere keer zei hij ook... Ik zat er inderdaad eventjes wat te dicht op. Maar ik zat eigenlijk... Ik geloof dat het vanwege een brug was. Zat hij heel eventjes met zijn hoofd naar beneden, als het ware. En had hij gewoon even op dat moment niet door dat hij er iets te dicht op zit. Nou, oké, kijk. We moeten ook daarbij zeggen... Profatleten, die zullen natuurlijk nooit zeggen dat ze steren. Dat is ook logisch. Ja. Maar goed, als ik het zo lees, een beetje hoe hij dat opschreef en vertelde aan mij... Denk ik, nou, ik vind het best wel geloofwaardig. En dan denk ik, oké, dan krijgt hij twee keer een penalty. 6 minuten stilstaan in de tent. En dan vooraan mag het allemaal doorgaan. En dan denk ik, ja, dat is ook wel een beetje wedstrijdvervalsing, hè?
Ja. Weet je, ik heb het er ondertussen al met een paar pro's over gehad. En er wordt wel heel vaak op gewezen in de pro-briefings van... Als je een rood lampje voor je hebt, dat betekent dat jij moet gaan overtaken. Ja. Alleen, ja, dan verbruik je natuurlijk 30, 40 watt meer. Je moet dat ook nog kunnen, hè. Want dat was heel de commotie om te doen. Dat hoorde ik ook in de podcast van Jelle Geens en Aaron Royal. Die Maarten Van Riel te gast hadden. En die toen vroegen van, wat gebeurde er allemaal in het begin in Singapore toen Hayden Wild zo wild aan het gesticuleren was. Ook naar Maarten. En dat had te maken toen met, ik weet niet meer wie het was. Die schoof tussen hen in. Terwijl Maarten zei ook, wij waren net ruimte aan het laten om niet in die draftingzone te zitten. En dan, ik denk dat het Max Stapley was die inschoof. En waardoor dan ook Hayden Wild moest terugzakken, want anders moest hij heel die groep weer voorbij. Dus het brengt ook wel af en toe van die tactische keuzes met zich mee, dat je denkt van shit, ik zie je rood licht, dus ik moet eigenlijk nu heel de groep voorbij. Want je mag eigenlijk niet terug insteken, dan zou je een penalty moeten krijgen. Dat heeft Stapley niet gehad. Maar het blijft wel bizar. En zeker als je dus over zo'n grote groep spreekt. Ja, dan moet je al een Elsje Visser doen, zeg maar. Hè? In Kona, die daar 20 atleten zijn één ruk voorbij stormde. Maar in principe is dat dus wel de nieuwe regel binnen Ironman. Is als je rood ziet, dan moet je voorbij aan iedereen voor je. Punt.
Ja, maar goed, ik denk dat die regels heel duidelijk zijn. Ik denk alleen dat de straffen, dus de penalties die nu worden uitgedeeld. Die zijn in ieder geval in mijn ogen een beetje te selectief. Want... Nou, dit voorbeeld aanhalend dan, dat je dan hoort dat een Tristan twee keer aan de kant wordt gezet, terwijl hij op positie 30 rijdt. En oké, als hij fout is hij fout en verdient hij die straf, dat snap ik ook. Alleen, wees dan consequent en doe het ook bij de topmannen vooraan.
Ja,
dan heb je het over een Eden, over een Bloemenveld, over iedereen die daar zit. Ja. Want we hebben ze allemaal te dicht op elkaar zien rijden. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen, juist met dat race... Ja, nu gebruikten ze geloof ik geen race ranger hier, of wel?
Ik dacht van wel, maar ik heb zelf niet zo gelet of dat ik lampjes zag of dergelijke.
Okay.
Maar ja, ik neem aan van wel, omdat ik af en toe beelden zag van atleten die inhielden. En die echt de trapper stilhielden. En dacht ik van, ja, die hebben waarschijnlijk dan gezien van, oei, ik kom hier te dicht. Dat ze oranje hebben, geloof ik, is dat. Wat dan overgaat in rood als ze echt in de draftingzone komen. Dus het is een moeilijke. Hè? En elke situatie is anders. Maar goed, uiteindelijk is er dan een kopgroep van een man of 6 overgebleven. En dan had ik de indruk dat het daar wel weer wat correcter ging. Maar er zijn er wel een paar teruggekomen, denk ik, ook in de zocht van Kenworth, wat we minder in beeld hadden. Ja, overigens, die Kenworth, jongen, 3 uur 53. Denk ik.
Ja, het gaat helemaal nergens meer over, Andy. 3:53.
Ja. Ik wil nog wel even kijken naar Strava-gegevens. Ik ben het nog niet gaan opzoeken, nog geen tijd gehad, of het effectief 180 was. Want Texas, dat heeft nog wel eens de naam voor wat korter te zijn. En ook als je gaat kijken naar de tijden vooraan, ook van Bloemenveld en dergelijke, dan vrees ik ervoor dat het helemaal 180 was. Want 3 uur 53 over 180 kilometer. Volgens mij een nieuw Ironman-record. Ook bij de vrouwen overigens. Taylor Nip, nieuw Ironman-record op het fietsonderdeel.
Ja, nou, dan komen we gelijk op het volgende kritische punt wat mij betreft. En daarna wil ik vooral lofzang spreken over deze wedstrijd. Want ik heb echt genoten, maar zo klinkt het nu even niet. Maar weet je wel, dan zie ik inderdaad Ironman-record voor Cat Matthews. Bloemenveld niet, denk ik. Want daar hebben ze het in ieder geval zelf niet gezet. Nee. Maar dan denk ik, ja,
Bloemenveld
jongens...
had die 7:21 staan uit mijn hoofd. 7:21 denk ik dat het was.
Ja, maar dat was Mexico,
maar dat was Cozumel, dus daar heeft hij zelf ook van toegegeven van dat reken ik zelf niet als een wereldrecord. Maar hij kwam wel heel dicht in de buurt van het absolute wereldrecord van Magnus Dietlef.
Ja,
dat was uiteindelijk maar een goede 40 seconden verschil.
Ja, dat was echt indrukwekkend. Maar als je dan naar Cat Matthews kijkt, die dan inderdaad, wat was het, 8 uur 10 noteert,
Ja,
geloof ik.
ja.
Heel indrukwekkend. Maar dan wordt er heel groot gezegd: Ironman wereldrecord. Maar dan denk ik, jongens, daar gaan we weer. Het zoveelste record. Want je zou toch ook gewoon kunnen zeggen: ze is 8 minuten langzamer dan Anne Haug. Ik
Ja,
bedoel, die
nee,
heeft 8 uur
inderdaad.
2 in
Ja,
rood
ja,
genoteerd.
ja.
Maar zo heb je eigenlijk altijd wel een record, natuurlijk, hè?
Ja, effectief, effectief. Het geeft wel aan hoe hard dat Cat Matthews ging. Die eigenlijk ook best nog wel een goede fietsproef had, hè? Want
Nou.
die bleef lang op 8 minuten zitten van Taylor Nip. En toen was er best nog wel wat te fietsen. En ik dacht, ja, ik zeg, dat gaat tegen het kwartier gaan aan dit tempo. Maar dat verschil is kleiner geworden. Dat is 5,5 minuut geworden in T2. Dus ook Cat Matthews. En ik denk vooral het tweede deel van de 180 kilometer heeft hij echt hard gefietst.
Ik zit ondertussen voor jou even op te zoeken, Hans. Strava Cameron Wurf, en het staat er gewoon op: 177,34 kilometer.
Ja.
Maar de tijd 3 uur 50. Dus dan zou je zeggen dat het inderdaad gewoon richting die 180 is geweest. Want
ja
dan heeft
ja
hij hem waarschijnlijk te laat aangezet of zo.
ja ja de Kenworth soort moet al blij zijn dat hij hem mee had, hè?
Ja, maar dan zit ik te kijken, Hans. Strava geeft dan aan een gemiddelde snelheid 46,3.
Het
En
gaat
ik denk
net als
trouwens,
bij mij. Ja.
hij heeft 3 minuten stilgestaan, denk ik. Want de beweegtijd is 3 uur 50
Ja.
en de verstreken tijd staat inderdaad wel op 3 uur 53.
Ja.
Dus hij heeft een penalty gehad,
Zou hij
denk
die een
ik.
penalty gehad hebben?
Ik denk het wel, precies 3 minuten.
Ja, en de nieuwe penalty-tijden zijn 3 minuten.
Ja, hij heeft een
Ja, dat
penalty
moeten we
gehad
eens
dan.
gaan checken. Dat zou het helemaal.
Maar dan, dat betekent dus wel dat het fietsparcours wel 2,5 kilometer te kort was,
Ja.
177,3.
Ja.
Maar ja, Hans, een paar kilometertjes meer of minder. Dit is
Ja.
wel weer echt een.
Gigantisch, hè?
Hij blijft ook maar snel, hè, gewoon.
Ja. Nee, dat is waar. Het is waar. Ja.
Oké, Hans, Bloemenveld dan. Kijk, van Lionel Sanders weten we, die gaat nooit meer iets winnen.
Ja, we weer.
Gaan we weer. Nee, dat was een grapje natuurlijk. Maar Bloemenveld, daar waren natuurlijk ook wel wat vragen over. En gelukkig niet zozeer van ons. Wij hebben, geloof ik, hem nooit echt opgegeven. Maar als je online een beetje zat te kijken, was toch wel vaak de vraag, zeker na vorig jaar, van gaat hij nog wel goed zijn op die hele afstand? En ja, hij heeft het antwoord zelf gegeven van dit weekend, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Dit was echt ja, een nummer, om het op zijn Vlaams te zeggen.
Nou.
Eigenlijk op zijn Frans dan. Maar wat een nummer. Ja, dat was echt indrukwekkend. Er is geen ander woord voor. En het leek ook zo vlot te gaan. En ik zat nog heel even te hopen, want toen had ze met die kopgroep van de fiets kwamen en je zag die eerste kilometers lopen, dat zat allemaal nog dicht bij elkaar. Met Nick Thompson, die mij ook een hele goede indruk gaf. En ik dacht van, wow, gaat die hier tegen al die kleppers voor de verrassing zorgen? En dan zag je dat beeld met die vier atleten vlak bij elkaar lopen. En dan dacht ik van, wow, dit wordt een leuke marathon. Maar nee. Christian Bloemenveld die had dan zoiets van, het is even leuk voor de camera en voor het publiek, maar nu is het mijn moment, my time to shine. En
ik
dan is
dacht
hij daar
heel
gewoon
even nog,
keihard van weggelopen.
Ja, ik dacht heel even nog, die Antonio Benito Lopez, hè, die staat
Ja.
natuurlijk ook bekend om zijn
Ja.
goede looponderdeel, bleef er 9 kilometer bij. Toen dacht ik ook nog wel even van, nou, het zou toch wat zijn.
Ja,
Maar
inderdaad.
ik moet wel zeggen, ik zat eigenlijk met mijn mond, nou ja, met mijn kaak op de grond, zat ik te kijken naar wat Christian liet zien, want hij heeft vorig jaar echt wel een lastig seizoen gehad. En oké, hij won Frankfurt op hele indrukwekkende wijze. Maar hij had, en dat zei hij zelf, het zijn niet eens per se mijn woorden, maar een teleurstellend Olympische Spelen. Hij had natuurlijk een teleurstellend WK op Kona. En er waren meerdere wedstrijden waarin hij gewoon niet zijn beste zelf was. En nou ja, kijk, ik noemde het woord showcase in het artikel. Je zou ook zeggen een masterclass. Maar dit was gewoon echt nou ja, precies dat woord, een showcase van wat triathlon moet zijn. Dit was echt genieten van start tot finish.
Nee, inderdaad. Dat is echt, ja, ik inderdaad, masterclass. Ik denk dat dat het juiste woord is.
Ja, ik had dit ook niet zozeer verwacht. Jij wel, Hans?
Nee. Ik had wel het idee dat hij goed was, omdat hij al goed was in Oceanside, maar daar had hij dus te maken met die lekke band, dat eeuwig duurde om dat terug op zijn wiel, of een nieuwe band op zijn wiel te krijgen. Maar dan heeft hij wel knoerhard gelopen. Ik denk dat dat toen een halve marathon was van 1:07, of misschien zelfs sneller, waarmee hij nog 15e is geworden uiteindelijk, dus nog een flinke inhaalrace. Maar daarmee liet hij wel al zien van, ik kan dit nog wel. En dus ik wist ook wel dat hij snel ging zijn, maar zo snel. Wij zaten met een aantal mensen bij mij op de laptop te kijken naar de livestream. En ik zat tegelijkertijd ook op de app te kijken naar de timing. En ik zag op het punt van 40,4 kilometer, zag ik een tijd staan van, ik denk op dat moment, 7 uur 07. En ik dacht, 2 kilometer, 7 uur 07 gelopen, doe daar nog een 8 minuten bij, in slechtste geval, dan heeft hij een dik wereldrecord te pakken. Dus we zaten allemaal te kijken van, gaat het hem worden? Maar die 2 kilometer, die duurden zo lang. Blijkt dus dat de Ironman-trekker niet altijd het juiste aantal kilometers aangeeft. En ook niet overigens de livestream zelf, want daar zie je nog zoveel kilometer te lopen, nog zoveel meter. Maar die laatste 2 kilometer ook daar, die gingen tergend langzaam voorbij. Dus dat klopte niet helemaal. En dan vroeg ik me wel af, in die absolute slotfase... Je hebt het ook gezien, Tim. Hij was volop aan het genieten met het publiek. Hij was aan het feesten, hij was high fives aan het uitdelen. En dan dacht ik van, je zit 40 seconden boven het wereldrecord van Magnus Dietlef. Zou iemand hem dat verteld hebben? En ga je dan nog high fives uitdelen? Of ga je denken van, ik ga nog even een kilometer vol spurten om dat record te pakken? Maar dat heeft hij dus niet meer gedaan.
Ik heb het even opgezocht, want ik zat steeds te denken. Het was toch iets meer. Maar het was 56 seconden, dan zat hij erboven.
56. Maar ik dacht goed, dat 40 was, maar goed.
Geeft niet, maar ik zeg het even voor de volledigheid. Ja. Maar goed, kijk... Dan kom je natuurlijk ook een beetje op de vraag. En op een gegeven moment hadden die commentatoren van de livestream het er ook over. En ik ben het dat wel eigenlijk volledig met ze eens. Ik denk... En tuurlijk had hij heel graag die snelste tijd willen hebben. Maar nog helemaal los van het feit dat je wedstrijden sowieso niet met elkaar kunt vergelijken. Denk ik eigenlijk ook niet dat ze daar heel extreem mee bezig zijn. Want wat verandert het, Hans? Dat hij dan, zou dat nou zo heel belangrijk zijn, denk je, voor ze? Ik denk het niet.
Ik denk het ook niet. Ik denk ook niet dat hij daar super mee bezig is. Het is natuurlijk wel, weet je staat voor eeuwig in de boeken, hè? Wat is tegenwoordig voor eeuwig? Want, ook als je ziet hoe snel de rest eigenlijk nog achter hem is. Oké, hij heeft nog een flink gat geslagen in de marathon. Op toch ook wel goede lopers achter hem. Antonio Benito, een Rudy van Burg. Ik denk wel dat Bloemenveld zoiets had van... Ik ga eens even met de benen antwoorden op iedereen die twijfels heeft gehad de afgelopen tijd over mij.
Iemand die dat ook deed, Hans... zijn landgenoot, hè? Gustav Iden.
Ja.
Alleen, hij had het geluk niet aan zijn zij. Want waar het dan vorige keer Bloemenveld in Oceanside was... was het nu Iden in Texas die lek reed. En ik heb wel het idee dat hij wel weer een beetje terug is.
Ik zat aan dezelfde tafel als een van de begeleiders in de vrouwenploeg van Quickstep. Dus die zit mee echt in het pro-wielrennen. En die hoorde de commentaar op de livestream over een speedy wheel change. Alleszins iets in die woorden. En die had zoiets van... Helemaal niet speedy. Als dat een mechanieker is bij ons, die wordt meteen ontslagen omdat het zo lang duurde. Ja. Het moet echt een fractie beter kunnen. Dat mag hooguit 10, 15 seconden zijn. En niet 40, 45 seconden. En dan, het zag er wat knullig uit.
Ja, maar hij is wel weer goed, toch? Ik bedoel, hij nam echt de leiding in de wedstrijd. Op een gegeven moment maakt Bloemenveld een move naast zo'n 70 kilometer op de fiets. En gaat Gustav ook gewoon lekker brutaal weer voorop even rijden. Hij loopt ook echt nog wel uiteindelijk wel een best wel goede marathon. Ook al ligt hij dan al minuten achter. En kijk, we hebben Gustav Iden natuurlijk ook echt wel zien struggelen de afgelopen bijna anderhalf, 2 jaar. Ik heb wel het idee dat hij nu echt wel weer op de weg terug is. En dat vind ik heel tof om te zien. Want hoe lang hebben we bijvoorbeeld al niet meer geschreven met elkaar over, om er maar een cliché'tje in te gooien, de Noorse trein.
Ja.
En weet je wel, je ziet het nu overal weer voorbij komen. En ik denk dat mentaal wel een hele fijne opsteker voor hem is. En dat het hem heel erg goed gaat doen, dit.
Ja. En ik denk dat hij een van de mannen wordt om rekening mee te houden in Nice straks.
Dat denk ik ook.
Ja,
dat denk ik ook.
Want met de vorm die mannen nu etaleren, daar gaan nog mooie dingen zitten aan te komen. En ze krijgen al geen concurrentie in de Ironman Pro-series van Lionel Sanders, zag ik. Die was eigenlijk de hele week weer leuke dingen aan het roepen en zeggen. Dat hij niet meer ziek was, maar dat het sowieso geen zin had om dan alsnog in Texas te starten. Hij had Bloemenveld een beetje te grazen genomen over het feit van dat die bandenwissel zo lang duurde en dat hij gerust is bij hem mocht langskomen, dan zou je het hem wel leren. Bloemenveld heeft daar ook nog wel op gereageerd. Ja, het was fantastisch. Patrick Lange heeft hij het ook over gehad. Lionel was niet in Texas, maar was wel alomtegenwoordig. En Patrick Lange ook wel een beetje, want ik zag dat beeld, ik heb dat ook nog gebracht in de voorbeschouwing bij ons, van Gustav Iden, die zijn kop had bij bijna kaal geschoren, echt gemillimetreerd. Ja. En toen vroegen ze van, ja, is dat naar het voorbeeld van Christian Bloemenveld? En ze zeiden, nee, naar het voorbeeld van Patrick Lange. En dat vond ik ook wel een opvallende, dus dat was ook wel mooi.
Ik vond dat je daar een leuk artikel over had geschreven, want laten we heel eerlijk zijn, zoveel mensen kijken niet per se naar alle persconferenties, maar jij had deze dus wel gevolgd en het leverde leuke feitjes op. En ook natuurlijk dat, nou ja, wat je net aanhaalt, maar wat ik ook wel goed vond om even daar te lezen, was eigenlijk de voorsortering op het feit dat Chelsea Soldado niet van start zou gaan.
Ja.
En, want die was ziek en die kwam met een mondkapje daar in de persconferentie. Nou, en een dag later bleek inderdaad dat ze niet van start zou gaan. Bij de persco hoopten ze er nog een klein beetje op. Maar ja, goed, dat was eigenlijk een valse hoop.
Ijdele hoop, zoals ze dat noemen.
Ijdele hoop, ja, precies. Maar Hans, als we het dan over die vrouwenwedstrijd gaan hebben. En ik denk dat we daaruit, want ook daar heb ik echt heel erg genoten. En ik denk dat we twee conclusies kunnen trekken uit die wedstrijd. Ja. Ik ben wel benieuwd of jij het met me eens bent. Cat Matthews, helemaal terug. Die is echt wereldniveau weer. Noteert een van de snelste tijden ooit. Maar een andere conclusie, en die is misschien wat... hij is wat vervelender. Taylor Nip is misschien niet helemaal gemaakt voor die hele afstand, voor die lange afstand.
Ja, ik voelde hem komen, inderdaad. Ja,
maar ben je het met me eens? Of ga ik dan wel een stapje te ver?
Ja, het is nog maar haar tweede, zeker, hè?
Ja, het is haar tweede.
Ja, ze heeft alleen Ironman Kona gedaan. En daar konden we toen concluderen van enorm veel pijlen verschoten in het fietsen, want dat was toen indrukwekkend. Nu had ik die indruk iets minder, omdat het gat kleiner werd met Cat Matthews. Maar goed, we hadden ook in de wandelgangen al gehoord, haar DNS in Singapore, dat was zogezegd om persoonlijke redenen, maar toen ging het verhaal al in de wandelgangen dat ze niet 100% fit was. En ik kreeg nu ook, als je ze zag lopen, niet de indruk dat dit een 100% fitte atlete was. Maar met dat in het achterhoofd zat ik er naar te kijken.
Ja, maar dat ben ik wel met je eens. Maar als je dan, en even vooropgesteld, ze levert natuurlijk nog steeds een topprestatie. Hè? Want oké, ze wordt uiteindelijk dan in die marathon bijna gedeclasseerd door een ontketende Cat Matthews. Maar los van dat ze nog steeds goed geraced heeft, zij verliest wel in 15 kilometer lopen 6 minuten op Cat Matthews. Hè?
Ja.
En dat is wel, op dit niveau is dat... Ja, dat is eigenlijk not done, hè? Dat is gewoon veel te veel.
Nee, inderdaad, voilà. Dus en dan denk ik van, dan is ze niet helemaal top op dit moment. Als ze dat wel is, dan is dat misschien inderdaad wel een voorbode van dat een marathon misschien nu nog te lang is. Ze is in principe nog jong. Haar beste jaren moeten nog komen. Dat is ook maar de vraag. Ik wil het eerst nog even een paar keer aankijken voor ik durf die conclusie te trekken van dat het meer de 70.3 afstand is die haar gaat liggen dan de volledige Ironman. Maar het is wel een beetje een teken aan de wand, ja.
Zou je dan ook niet, als je in haar schoenen staat, zou je dan ook niet misschien kunnen zeggen van... joh, misschien moet ik me de komende 2-3 jaar gewoon lekker gaan richten op die T100, op die halve afstanden, die Ironman 70.3, challenges wellicht nog. Waarom zou je helis gaan doen? Als je zo, eigenlijk onnavolgbaar bent op die iets kortere afstanden, waarom zou je dan nog dat stapje gaan maken naar die hele als dat je blijkbaar nog niet helemaal ligt op dit moment?
Ja, goede vraag. Weet je, ze is Amerikaanse en het WK Ironman is in Kona. En als je daar als Amerikaanse goed bent, dan mag je wereldkampioen 70.3 zijn, wereldkampioen T100. Er is geen haan die daar naar krijgt, denk ik, in heel de Verenigde Staten. Maar als je als Amerikaanse Kona wint, ja, dat is een ander verhaal. Dus ik denk wel dat ze die blik gaat blijven hebben op het WK Ironman. En ik vind ook, ja... Misschien moet ze ook nog even doorzetten en proberen van een perfecte Ironman af te leggen, want dat is nog niet gelukt nu. He, ze heeft er ook nog maar 2 gedaan, maar het, weet je, iedereen heeft ook wel zijn leergeld te betalen op die volledige afstand. Hè?
Dat is ook zo. En ik moet ook wel zeggen, als ik naar de kijk, ik vind het een prachtig atleet om te zien. Ik geniet echt van haar. Ik geniet ook van haar... Nou ja, je zou het bijna zeggen jeugdige brutaliteit, al is dat eigenlijk dat doet haar heel veel tekort, want ze is zo ervaren al eigenlijk. En weet je wel, zij is natuurlijk een van de beste atletes ter wereld. Maar zij lijkt ook niet altijd met haar hoofd te racen. Zij race echt met haar hart en ze gaat gewoon volle bak in. Ze rijdt 180 kilometer solo Ook weer een dik fietsparcoursrecord daar, geloof ik.
Ja.
En ja, oké, dan weet je, op een hele, je loopt het risico dat je jezelf toch een beetje opblaast. Nou ja, je ziet er ook vallen van de fiets, hè, bij het afstappen. Dat is ook niet een teken dat het heel goed gaat. Dan heeft ze echt wel, is echt wel diep gegaan. En dan, ja, oké, ze betaalt de tol tijdens de marathon. Maar ze heeft het wel geprobeerd. Dus ze is al ingegaan. En ja, ik vind dat wel een mooie manier van racen. Dus wat dat betreft, kijk, een beetje kritiek vind ik terecht. Een beetje de vraag stellen of ze gemaakt is voor deze afstand vind ik ook terecht. Maar ik denk ook niet dat we moeten vergeten hoe mooi het is wat ze alsnog laat zien.
Nee, klopt, klopt. Absoluut, absoluut. Dat vind ik ook. En ik zeg het mogelijk, gaan we weer in San Francisco de loftrompet bovenhalen over Taylor Nippels en de rest
toch?
van het veld daar weer gigantisch klopt, inclusief Cat Matthews. Dus ja.
Ja, dat denk ik ook. Oké, Hans, gaan we verder reizen over de wereld? Nou ja, wat gaan we doen? WK Powerman pakken, Alsdorp?
Ja, laten we die maar doen. Lijkt mij een goeie.
Heb je genoten?
Ja, ik heb het iets minder kunnen volgen. Maar ja, weet je, jammer was eigenlijk dat de wedstrijd al vrij vroeg voorbij was.
Ja.
Als je niet bij de kopgroep van drie zat, dan was het verhaal al meteen ja, na een paar kilometer over. Gelukkig voor ons zat er dus wel één Belg mee met die drie. En ja, Jonathan Wyaf dus, die heeft brons gepakt. Maar ik zat wel te hopen dat er net iets meer nog ging inzitten. Als je kijkt in het gezelschap waarin hij zit. Alleen, je praat daar wel over twee heel ervaren, ik bedoel, twee heel sterke duatleten. Die kennis en die ervaring hebben van hoe het is om zo'n middeldistance duathlon op hoog niveau te doen. En ja, Jojo is in principe triatleet, dus dat is toch nog wel anders ook, denk ik.
Ja, maar ik moet zeggen, hij verbaast me in de positieve zin van het woord. En eigenlijk precies om wat jij zegt, kijk, we weten dat hij een hele, hele goede triatleet is. We hebben hem al regelmatig topklasseringen zien halen. Afgelopen jaar natuurlijk ook bijvoorbeeld Barcelona gewonnen, wat trouwens een duathlon was vorig jaar,
Ja, klopt, ja.
Vanwege het slechte weer. Kijk, dus we wisten echt wel dat hij dit ook kon. Maar ja, ik vond dat hij heel goed meeging met die twee mannen. En wat dat betreft heb ik daar heel erg van genoten. Voor ons Nederlanders was het natuurlijk jammer dat Thomas Kremers, begin van de wedstrijd zat hij lekker voorin in die kopgroep, verliest dan uiteindelijk net even de aansluiting. En nou ja, eigenlijk wat jij zegt, hij mist dus die aansluiting met die drie koplopers vooraan. En ja, hij was daardoor eigenlijk een beetje gezien. Hij kwam een beetje in niemandsland te zitten. En dan weet je gewoon, net als in Texas, dan ga je gewoon energie verspelen. Want je fietst veel minder relaxed dan als je in een groepje zit. En nou ja, ik zag ook dat hij had aangegeven dat hij wel op meer had gehoopt. Want hij wordt dan uiteindelijk achtste. En nou ja, we hebben dan Rick Paffen nog negende. Dus ja, weet je wel, we hebben twee Nederlands top 10.
Ja.
Maar ik denk dat we vanuit het land gezien, Nederland gezien, ja, ietsje meer ervan verwacht hadden.
Same here, wat de Belgen betreft, van buiten het brons
Ja, hè?
van Jonathan Wyaf. Ja, is het bij onze andere pro's er ook niet uitgekomen. Ik heb het nog niet genoeg geanalyseerd om eens te gaan kijken van waar zat dat in. Want ze kunnen allemaal wel wat tegengekomen zijn. Maar ik had met de selectie die we afgevaardigd hebben, had ik wel net iets meer verwacht. Dus ook daar, België een beetje op hun honger blijven zitten. Natuurlijk, als je niet mee bent in die kopgroep en je zit in die achtervolgende groep, ja, in die laatste 10 kilometer kan er dan veel gebeuren. Dus dat blijft altijd moeilijk. Ik moet wel zeggen, we praten hier over middeldistance en ik zat dan ook te kijken. Het ging er allemaal vrij snel aan toe. Maar de winnaar die is wel na 2:20 binnen.
Ja.
Of iets daar rond. En dan denk je van, moeten we dit middeldistance noemen? Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
Ja, voor de mensen die geen idee hebben, het gaat dus om 10 kilometer hardlopen, 60 fietsen en nog eens 10 hardlopen.
Ja. Want als je praat over middeldistance in triathlon, dan heb je het over 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen, 21 kilometer lopen. De beste atleten die zitten daar rond de 3,5 uur dat ze bezig zijn.
Ja.
En dit is in 2:20 klaar, dus het zit een beetje tussen een kwart en een halve in, zeg maar, qua afstanden en qua tijd. Dus dat was even een bedenking dat ik erbij bij maakte. Ja, en dan de Duitsers. Ja, Sand in eigen land met de vrouwen, met Merle. Die ik had genoemd als een van de weinige favorietes. En die heeft die rol wel waargemaakt. En nog even dus vermelden dat de wereldtitel naar Simon Jorn Hansen is gegaan, die ik ook had getipt als favoriet. Dus mijn glazen bol deed het wel goed. en ik had wel, ik moet zeggen, ik had Kubo over het hoofd gezien, maar de Slovaak is de laatste jaren gewoon goed op deze afstand en is zeker ook een terechte man op het podium. Dus goud, zilver en brons, daar valt weinig op af te dingen. Alleen ja, weinig volk aan de finish. En dan bedoel ik dus qua finishers, qua elites. En bij de agegroepers ook nog wel mooie prestaties. Daar moet ik ook nog over gaan berichten deze week. Dus best wel mooie dingen gezien.
Ja, en dan bij de vrouwen nog even een shout-out naar de Nederlandse deelnemster Dieske Kruijsbrink. En die lag lang vierde. Dus daar zat toch wel wat moois in het verschiet. Maar ze kraakte helaas een beetje tijdens de laatste 10 kilometer lopen en werd zesde. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben. Ja.
Die was ook niet helemaal in optimale omstandigheden aan de start gekomen. Zag ik ook op haar socials voorbij komen. Dus dat heeft er misschien wat mee te maken gehad. Friedel Kuipers, die werd vijfde voor België in een spurt om de vierde plaats. Dus dat is ook wel best een mooi resultaat. Vorig jaar werd ze nog Europees kampioene in Alsdorf bij de agegroepers. Omdat ze toen niet werd geselecteerd bij de elites. Dus die heeft nu wel een beetje naar gram gehaald en een mooie top 5 te pakken. Dus wel dan Friedel.
Ja. Alright, Hans. Gaan we even naar het begin van het weekend. En dan gaan we gewoon even snel doorheen. Challenge Taiwan vond plaats.
Misschien eerst even, nu we over duathlon bezig zijn. Met het leuke nieuws over Alsdorf. Ja, een dag eerder was er ook nog EK in Roemenië in Polen. Ja, ook niet de mooiste resultaten. En ja, jammer. Ik, hoe die wedstrijd is verlopen ook alweer, dan denk ik van, goh. Zeker wat de Belgen betreft. We zaten met een grote selectie, met goede mannen erin. En dan laten we gewoon die twee koplopers lopen. Ja, en die beslissen dan onder elkaar wie Europees kampioen wordt. Want het laatste lopen is maar 2,5 kilometer meer. Dus als je met 50 seconden voorsprong van de fiets komt, ja, vergeet het. Dan is het over. En dan denk ik van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we in de achtervolging zo'n groot gat laten vallen? Ik heb er geen beelden van gezien, jammer genoeg. Dus ik kan ook niet inschatten van wat is er allemaal gebeurd onderweg. Maar als je dat dan zo van op een afstand bekijkt, ja, toch een beetje ontgoochelend. Met Arnaud Delis, die nog zesde werd, maar die had ook als regerend Europees kampioen veel hoger gemikt.
Ik moet ook wel zeggen, wat mij vooral een beetje bijblijft, is dat ik nog steeds niet begrijp dat ze deze twee wedstrijden in één weekend plakken.
Nee, voilà, heb ik net hetzelfde.
Dat is wel heel suf, want ik zat het EK sprintduathlon, wat je nu dus over praat in Polen, zat ik te kijken, of te volgen. En toen dacht ik, waarom staat Thomas Kremers nou niet in de uitslag, joh? Want hij is een van de favorieten daar. En toen kreeg ik ook een berichtje van Stijn Jansen, ik was blij dat hij dat even stuurde. Ik dacht, verrek joh, dat is natuurlijk pas morgen, want morgen is het WK en vandaag het EK. Ja, ik moet wel zeggen, Hans, als wij het al niet meer weten, en ik bedoel dat niet arrogant, maar ik bedoel, wij volgen natuurlijk al die uitslagen. Het wordt er allemaal niet duidelijker op.
Nee, inderdaad.
En tuurlijk, dit had ik gewoon kunnen weten natuurlijk, het is duidelijk aangegeven. Maar ik bedoel, je hebt zoveel EK's, zoveel WK's, ja. Je gaat je op een gegeven moment wel vergissen dan, hè?
Nee, dat klopt. Dat is helemaal menselijk. Ik had mijn momenten ook hetzelfde, hoor. Ik had ook op een gegeven moment ergens geschreven twee EK's. En dan dacht ik, nee, het is EK op zaterdag en WK op zondag. Ja.
Nou, dan hebben we dat in ieder geval in de podcast nog wel duidelijk.
Ja, voilà.
Alright. Nou, gelukkig had het een minuutje verkeerd op de site gestaan, dus dat valt mee. dan even naar het begin van het weekend, want ik denk dat dat nog wel even de moeite waard is om te zeggen. Challenge Taiwan was natuurlijk de eerste wedstrijd van het weekend in de nacht van vrijdag op zaterdag. Nou, ik heb wel de eer gehad om daar 2 jaar geleden een keer live bij aanwezig te zijn. En kijk, in Europa heb je het over grote wedstrijden, dan heb je het natuurlijk over Challenge Road, je hebt het over Ironman Frankfurt, Hamburg, nou noem maar op, er zijn weer meer grote wedstrijden. Maar eigenlijk kunnen al die wedstrijden niet aan een Challenge Taiwan tippen wat dat betreft. En ook dit jaar weer, Hans, ruim 10.000 deelnemers, hè? En dat is inclusief side events dan natuurlijk. Ja, maar dat is echt gigantisch. Als je daar hebben ze bijvoorbeeld een kids triathlon, een junior challenge. Nou, ik geloof dat daar gewoon 2.000 of 3.000 kinderen aan de start staan. Dat is zo bizar. De wedstrijd werd gewonnen door Alana Siffert bij de vrouwen. Dus dat is leuk. Almere werd ze natuurlijk tweede. En bij de mannen, Kieran Storts. Nou, ik geloof het allemaal wel. Voor Europa was het niet per se de meest belangrijke wedstrijd om te volgen. Maar ik moet wel zeggen, 10.000, Hans, dat is wel echt, daar kunnen we hier eigenlijk alleen maar van dromen, hè, wat dat betreft.
Nee, dat klopt, dat klopt. Maar dit is wel een vaststelling die we eerder ooit gedaan hebben met onder andere Powerman Maleisië. En ik denk dat Taiwan ook een beetje hetzelfde is. Is dat dit soort wedstrijden heel veel volk trekken, omdat zij weinig gelegenheid hebben om op de openbare weg te racen en te trainen. Omdat het er zo druk is vaak, ook qua verkeer en dergelijke. Dus als ze de mogelijkheid hebben om op een afgesloten parcours bijvoorbeeld te racen, dat dat heel veel volk aantrekt. Dus dat speelt misschien ook nog wel mee. Maar buiten dat ziet het er ook altijd wel ja, heel mooi uit, die Challenge Taiwan. Dat is echt ook mooi aangekleed, vind ik. Het heeft zo'n beetje die Oosterse mystiek hangt er wel ook wat rond.
Ik ben blij dat je dit ook even politiek weet te duiden, Hans. Dat je de oorzaak even aangeeft. Huh?
Ja, daar zijn we van. Hè? Dat hebben we vorige week nog gezegd, de politieke correctheid.
Daar, ja, dat is waar.
Daar zijn wij van. En als Tim daar iets minder in is, dan moet hij even naar zijn coach die niet bestaat.
Zo, dat was ook een steekje onder water, Hans, hè?
Nee. Dat was even een callback naar vorige week toen we het hadden over coaching apps en personal coaches en dergelijke.
Mensen die denken altijd dat wij hele goede vrienden zijn omdat we die podcast runnen, maar wij haten elkaar eigenlijk. Wij kunnen elkaars bloed wel drinken, of niet?
Ja, ik zie je graag, Tim, ik zie je graag.
Ja, zo is het ook, Hans. Hey, zonder dolle. Challenge Gran Canaria, zaterdag. Gaan we ook even snel doorheen. Ik moet wel zeggen, ik vind het een van de mooiere wedstrijden die er zijn op de kalender. En dat heeft er vooral mee te maken dat Gran Canaria, de mensen die er wel eens geweest zijn, die zullen dat ongetwijfeld beamen, is natuurlijk gewoon een prachtig eiland. Weet je wel, dus dat is echt zon, zee en strand. Fietsparcours is zeker daar uitdagend. Zoals net aangegeven, wel een beetje lastig met de drukte soms op het parcours. Waardoor je toch ook wel wat groepjes voorbij ziet komen. Maar goed, dat neem je dan maar een beetje voor lief ook. Maar ik vind het altijd wel een leuke wedstrijd op de een of andere manier. Het spreekt me altijd erg aan.
Ja, dat was op zich ook een goede wedstrijd voor de Belgen. Het was vooral onze Franstalige bende die dan naar daar is getrokken. Met Dries Matthijs, die dan als Brusselaar, zeg maar. Die zit dan tussen de twee talen in, maar spreekt ze alle twee ook perfect. Want die zit nu ook bij TriGT, de triathlonclub in Doornik. Met hun overigens prachtige nieuwe Tri-Titan uitrustingen. En alle vier waren van dezelfde club, dus de Belgen waren heel goed herkenbaar. Naast Dries had je ook nog Tom Valen. En ja, die is dan gewoon heel knap vierde geworden. Dus dat was echt wel bijzonder mooi. Een mooie prestaties van de vier Belgen in Gran Canaria.
Ja, we doen het wat dat betreft weer goed, Nederland en België. Bij de dames hadden wij Helene Moes aan de start. Nou, die had wel een moeizame wedstrijd, zou ik zeker niet willen zeggen. Maar zij werd negende. Dat klinkt op papier supergoed, hè? Top 10. Maar daarbij dus wel de kanttekening dat er niet heel veel meer dan 10 vrouwen aan de start stonden. Maar ik moet wel zeggen, ze raced weer met bezieling. Ik sprak haar kort na afloop eventjes en toen zei ze ook van, weet je wel, ik ben natuurlijk nog maar net pro. Ik ben gewoon lekker ervaring aan het tanken en dit zijn daar perfecte wedstrijden voor. Nou, ik kan daar niks anders van maken dan dat ze daar helemaal gelijk in heeft. En weet je wel, je moet ook ergens beginnen. Hè? En dat klinkt een beetje, ik bedoel, ze heeft natuurlijk al heel veel ervaring. Maar je moet een beetje ergens beginnen om richting die echte absolute top te groeien. En ik denk dat ze dat op een hele, hele goede manier doet. En we hebben er vorig jaar natuurlijk al een paar keer mooi in actie zien komen. Dit jaar al Abu Dhabi gedaan, nu dan Gran Canaria. Gaat over 2 weken naar Challenge Cesenatico. Timmert wat dat betreft lekker aan de weg. En hopen dat ze zich de komende maanden, misschien wel jaren zelfs, echt richting die top kan gaan trainen. Maar leuk om te zien.
Dan hebben we nog 70.3 Ironman Valencia.
Ja, maar dat was niet zo heel boeiend eigenlijk.
Ook veel volk aan de start. Alleen, ja, de absoluut grote namen, die leken daar wat minder te zijn. Maar dan zie je wel ook daar weer een aantal mannen waarvan ik denk, even noteren, Hans. Even bijhouden en achter de hand houden als je die ergens aan de start ziet staan. Ja, die kunnen wel eens gaan meespelen. Want ik zag die Johannes Vogel, die gewonnen heeft, de Duitser.
Ja?
Die liep een halve marathon van 1:07 op mijn hoofd.
Ja,
dan denk ik wel dat is al aan de rappe kant. En het lijkt mij een vrij snel parcours te zijn in Valencia. Maar ik zeg het, ja, die halve marathon van hem, dat was best wel indrukwekkend. Ik ben aan het kijken of ik het hierbij had staan in mijn verslag. 1:06, ja.
Ja,
Vogel, 1:06:18. Dus dat is echt wel knoerhard. En dan Fabian Kraft, die werd tweede op een minuut. Adrian Briffett, dat is dan weer een Zwitser die van de korte afstand komt. Dus ook wel weer een gast om in de gaten houden, derde. En dan wij hadden Dieter Kommer op 10. En dan nog Christophe de Keizer en Nick Thijs in de top 16. Dus op zich niet slecht. Maar het was ja, veel pro's in Valencia, maar niet de typische namen, zeg maar.
Niet de grootste namen, alhoewel bij de vrouwen had je wel onder andere Marjolein Pierre en India Lee aan de start.
Ja.
Nou, die waren uiteindelijk niet zo goed als ze ongetwijfeld hadden willen zijn.
En Jean de Heer.
Nou, dat wilde ik aan je zeggen. Heb je gezien wie de debuut maakte?
Ja, ja.
En dat was dus inderdaad Jean de Heer. En dat is natuurlijk, die kennen we de meeste mensen in ieder geval, vooral van haar supertrai successen en echt die korte afstandwedstrijden.
Maar ook van een val in Parijs. Hè?
Ook de van
de
val in
schrijnende beelden van een wenende Jean de Heer die daar afdroop.
Ja, en was zij ook niet die... Nee, dat was zij niet, denk ik. We hebben toen bij die supertrui-wedstrijd een keer zo'n valpartij tussen twee dames gehad. En toen werd degene die dat, nou ja, een soort van gedaan zou hebben, die werd toen helemaal online afgekraakt. Omdat ze echt tegen iemand aanreed vanaf de zijkant. Maar dat was niet Jean Leher, denk ik, hè?
Ja, dat weet ik ook niet meer uit mijn hoofd wie dat was. De ene, het was de Italiaanse. Maar het waren ook nog eens ploeggenoten. Dus het was ook allemaal niet bewust. Zoek het een keer terug. De beelden staan nog ergens op triathlon.be.
Ik heb het hier al. Even kijken. Dat ging inderdaad om Alice Beto.
Ja, Beto inderdaad was het.
Ah, en Nicole van der Kaai. Dat ging om Nicole van der Kaai die erbij betrokken was. Nou, in ieder geval dat gezegd hebbende. Maar als je het dan over snelle marathons of halve marathons hebt. Die Leher, die liep ook iets van 7 of 8 minuten terug naar de top. Hè? En uiteindelijk dan tweede. Want ook die winnares... wie was dat?
Ja, ook niet de grootste bekend. Hè? Daniela Kleiser. Eerste 70-3 Ironman zegen. Dus ja, die opvallend dat hij er staat. Die had vorig jaar de Challenge San Remo gewonnen en de Köln Triathlon. En dan nu uitpakken met een eerste 70-3 zegen. Ja, ook daar weer zo typisch. We hebben dat al een paar keer gezegd. Om de zoveel tijd krijg je weer nieuwe Duitse namen te zien.
Ja, nee, het was wat dat betreft een leuke wedstrijd. Maar ik moet wel zeggen, ik was daar wel een beetje teleurgesteld in het deelnemersveld. Aan de andere kant, in het weekend waarin je Texas hebt, dan weet je ook gewoon, er is eigenlijk altijd één wedstrijd die er natuurlijk echt bovenuit steekt. En nou ja, je had ook nog aan de andere kant van de wereld Ironman 70.3 Peru. Nou ja, daar kijken we natuurlijk eigenlijk helemaal niet naar. En er stonden ook allemaal wat namen die je eigenlijk nauwelijks kent. Of die af en toe in het zuiden van de wereld een succesje boeken. Maar ja. Het was wel echt een overvol weekend dan.
Ja. En dat overvolle weekend, dat gaat mogelijk tot gevolg hebben dat er wat veranderingen komen in de PTO World Ranking. Want ook dat werd weer vlot gelezen bij ons. Want ja, het is dan wel mooi om te constateren dat je in de World Ranking van triathlon long distance, dat daar gewoon twee Belgen op 1 en 2 staan. Dus ik heb hem ook expres gepost voor Ironman Texas. Ik denk, nu even genieten van het moment. Het kan straks voorbij zijn. Het kan zijn dat er daar eentje overheen wipt die het supergoed doet in Texas of in de komende wedstrijden. Maar voorlopig dus ja, Marten en Jelle op 1 en 2. Dat is gewoon gigantisch. Ik bedoel, dat is echt mooi om te zien. Ik moet wel zeggen dat ik dan jaloers ben op de klassementen van de dames uit Nederland. Want wij hebben buiten Hanne de Vet. Valerie Barthelemy staat er bij ons nog tussen, maar ja, die is uiteindelijk gestopt. Dus we hebben alleen Hanne de Vet in de top 50 en that's it. En dan is de Nederlandse wereld daar wel weer wat groter. Dus,
ja, want wij hebben dan Els Visser, Lotte Wilms, Marlene de Boer en Didi Diederichs. Die zijn allemaal in de top 100. Je zou ook kunnen zeggen, even uit mijn hoofd gesproken, waren het geloof ik Lotte Wilms en Els Visser die op 21 en 22 staan, of 25 en 26, zoiets. Wacht, ik ga het er toch even bij pakken voordat ik het dan verkeerd zeg, maar volgens mij is dat correct. Maar dan zou je ook wel, terwijl ik het ondertussen even snel opzoek, wat nou exact hun ranking is, als het snel meewerkt, zou je ook kunnen zeggen, met deze kwaliteit vrouwen, zou je ook misschien wel verwachten dat we eigenlijk ietsje hoger nog zouden moeten staan, hè? Vind je ook niet? Nou, het zou toch wel terecht zijn als deze vrouwen, die presteren eigenlijk altijd goed. Zeker Els en Lotte.
Ja.
Nou, daar verwacht ik ze eigenlijk toch wel een beetje binnen de top 15. Ik vind dat wel een beetje het niveau waar ik ze zou plaatsen zelf. Laat ik het zo zeggen.
Ja, maar goed, als je gaat kijken wie daarvoor staan, daar zit veel T100 materiaal in, hè, Tim.
Ja,
dus
dat is
natuurlijk wel het nadeel van die PTO World Ranking, is dat de T100, dat zit eigenlijk hoor categorie, om het zo te zeggen. Dus dat maakt het ook wel weer niet helemaal representatief. Het is niet de doorsnee wereldrangschikking, zeg maar, die je in andere sporten zou hebben. Langs de andere kant vind ik wel, als je kijkt naar de Nederlanders, naar de Belgen in die lijst, gaat dat eens met andere sporten vergelijken. Ja, dan zou er in de nationale media toch een pak meer aandacht voor triathlon mogen zijn. Als je ziet 100%. Op wereldvlak hoeveel toppers we hebben.
Ja, nee, dat is echt helemaal waar hoor, wat je zegt. Ik heb het even opgezocht inderdaad. Het was 25 en 26e staan ze inderdaad. En dan hebben we bij de mannen de hoogste klassering voor Juri Keulen, 18e. Dus natuurlijk ook supergoed. En Menno staat net als Lotte Wilms, 25e. Dus ook bij de mannen. Dus wij hebben eigenlijk twee mannen top 25. Nou, twee vrouwen top 26. En dan hebben we dus Marlene de Boer.
Goh, als dat in het tennis gebeurt, jongen. Hoho, pagina's vol.
Dat is echt waar. Marlene de Boer, 31ste. Dides, 61ste. Conclusie voor nu? Het gaat gewoon weer een supermooi seizoen worden, toch?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik kijk nu al uit naar het vervolg. Ik denk dat we een heel mooi seizoen gaan krijgen. Alleen, ja, we hebben het al een paar keer gezegd, hè. Wie gaat waar ten strijde? Er gaan toch wel wat meer keuzes moeten vallen. En je ziet dat ook wel. Degenen die de ene week goed zijn, die hebben het dan de volgende keer wat lastiger. Als je gaat kijken naar atleten die de dubbels doen en dergelijke, vraag maar aan Marten Varil. Want op dat vlak was het ook wel leuk om die podcast eens terug te luisteren met Aaron Royal en Jelle Geens. Met Marten erbij. Ik vond zijn verhaal wel geweldig als je het heeft over Zuid-Afrika en Singapore en hoe dat allemaal aanvoelde. Ook met nog eens een verhaal van de dopingcontrole erbij, want dat hebben we hier nog niet gebracht, denk ik. Hij is dus heel lang aan het reizen geweest. Ik denk dat het 21 uur of zoiets gekost had, eer dat hij op zijn hotel was. Dus nauwelijks geslapen, helemaal brak na Ironman Zuid-Afrika. En dan zat hij net op het toilet. En 5 minuten later, of zelfs terwijl hij nog in de badkamer was, kloppen ze aan de deur om dopingcontrole te doen. Alleen, hij had dus net geplast. En heeft dus 2 uur moeten wachten voor hij opnieuw kon gaan. Ja, en dan, hij zei, dan was het al middernacht voorbij. Dus ik heb die eerste nacht nauwelijks geslapen. Was dat ook nog niet helemaal top fit met wat voedselvergiftiging en dergelijke. Ja, dus als je hem dat hoort vertellen ook, en Marten kan dat ook heel smakelijk brengen. Maar je ziet het ook zo voor je. Je denkt van, ja, je bent net naar het toilet geweest en dan hoor je in één keer klop, klop op de deur en dan staat daar de dopingcontroleur. En dan denk ik ook, dat moet toch menselijker kunnen?
Ja, nou ja...
Maar want kijk, daar hebben ze het nog over gehad, overigens, Tim. Zij moeten natuurlijk hun whereabouts invullen. En die mannen nemen wat marge. Als ze aan het reizen zijn, van mocht een vlucht wat later zijn of dergelijke, en ik ben daar niet, dan kom ik in de problemen. Dus die geven dan zelf wel een soort van bandbreedte in, wanneer dat ze denken er te zijn. En als dat 's avonds is, is natuurlijk de kans groot dat je dan ook 's avonds een controle krijgt. Dus ja.
Nou ja, en ik moet ook wel zeggen, tuurlijk, je zou kunnen zeggen, er moet wat iets meer menselijkheid in gebouwd worden. Maar ik vind ook wel, kijk, het hele idee van dit systeem is natuurlijk dat het totaal onverwachts, onaangekondigd gebeurt. En zodat je je er als atleet niet op voor kunt bereiden en eventueel maatregelen kunt nemen om, nou ja, welke vorm van doping dan ook een soort van te verbloemen. En ja, ik heb liever dan dat de veiligheid prevaleert, de veiligheid van de sport, dan dat je als atleet misschien een keer een nachtje minder slaapt. Ik bedoel, ja, iedereen heeft ermee te maken, toch?
Ja,
hoe
klopt.
Vervelend het ook is.
Nee, klopt. Het goede is inderdaad dat die controle er is. Er is nog wel iets voor te zeggen van dat voor iedereen op hetzelfde niveau zou moeten zijn. Dus als de helft 's nachts wordt gecontroleerd en de andere helft heeft een goede nachtrust gehad, dat is ook weer niet helemaal eerlijk. Maar ja, goed, ik zeg het, ik denk dat vooral het eerste punt moeten onthouden. Het is positief dat ze zoveel gecontroleerd worden. Laten we het dan dat als één positieve punt behouden, alsjeblieft.
Ik ga het doorgeven aan meneer Van Burg. All right, Hans. We gaan hem afsluiten voor vandaag. Het was echt een prachtig weekend. We kijken er met veel plezier op terug. Aankomend weekend ietsje rustiger. Mag ook wel. Bevrijdingsweekend.
Internationaal wel, maar bij ons is het de hoogdag. Zaterdag 3 mei. Het Belgisch kampioenschap ploegentriathlon. Met alweer 200 ingeschreven ploegen. Het zit ramvol de hele zaterdag. En ja, als de ploegentriathlon er is, dan gaat het seizoen echt van start. Dus dan zijn we echt helemaal los. Dus daar kijken heel veel mensen naar uit. En gisteren nog met een paar triatleten die ik was tegengekomen over gehad van, er is heel weinig over te doen. Ik denk dat het te goed weer is op dit moment. Maar meestal, alle andere jaren, is in de aanloop naar BK Ploegen, is er maar één onderwerp waarover iedereen het heeft. de watertemperatuur.
En? Weet je het al?
Nee, ik weet het niet. Maar ik heb de indruk dat iedereen er wel vertrouwen in heeft van dat gaat wel meevallen, want de zon heeft veel geschenen. En deze week wordt er ook geweldig goed weer voorspeld. Ik zit hier zelf nu ook lekker op te nemen in het zonnetje, helemaal bezweet. Dus laten we, fingers crossed, maar ik denk dat het wel goed komt en we gaan gewoon zwemmen op het BK Ploegentriathlon.
We gaan het volgende week allemaal van jou horen in de nieuwe aflevering van Triathlon Praat. En in de tussentijd zou ik tegen iedereen willen zeggen, hou lekker triathlon.nl en triathlon.be natuurlijk ook in de gaten voor al het laatste triathlon nieuws. En dan zou ik voor nu willen zeggen, Hans, tot volgende week.
Tot dan.